Inge verloor haar vriend toen ze 6 maanden zwanger was. En in deze aflevering hoor je hoe Ayurveda haar helpt.
Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. Mijn naam is Sielke en naast mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven, maar wel met een korreltje Himalaya-zout.
Ja, onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al zoveel opgeleverd. Een 20-jarig slaapprobleem dat is opgelost, menstruatie die weg was en weer terug is, natuurlijk zwanger worden en heel veel meer energie.
Ik heb een gewicht gekregen dat beter bij me past. Ik heb een beter humeur en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. En dat komt echt doordat we een fijne dagroutine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. En daarom hoor je in deze podcast alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over Inge. Inge zit vandaag bij ons op de bank. Welkom. Inge is een jaar geleden een coachingstreek bij mij gestart, dus Ayurveda in je leven gekomen. Je hebt daar heel veel aan gehad. En een van de dingen waar we het uitgebreid over gaan hebben is dat het jou heeft geholpen en eigenlijk nog steeds heel erg helpt bij de verwerking van het verliezen van je vriend.
Ja, dat klopt.
Dat klopt. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Laten we eerst eens even bij het begin beginnen, want Ayurveda kwam in jouw leven, maar dat was er niet in één keer. Hoe ging dat? In hoeverre kende je Ayurveda al een jaar geleden?
Goeie vraag. Ja, ik was heel blij dat ik bij jou ben begonnen. Maar hoe het is, hoe ik erbij ben gekomen, denk eigenlijk al wel afgelopen 2 jaar kwam het her en der keer op mijn pad. Ik had een vriendin die daarmee bezig was, die dat in India ook had gedaan. Vertel eens me wel eens wat over, maar toen was ik denk ik nog niet helemaal klaar om daar helemaal dieper in te gaan. Ik vond het wel interessant klinken. En toen luisterde ik de podcast van Giel Beelen, Koekeroe en allerlei andere podcasts. Dus toen hoorde ik het steeds vaker. En toen waren jullie in de podcast bij Koekeroe. En ja, toen hoorde ik jullie verhaal. En toen ineens was het echt zo kling, kling, kling. Zo heel veel belletjes die tegelijk gingen ringen. Ik dacht, ja, nee, dit klopt gewoon. En dit wil ik, ja, dit is het moment. En dit wil ik nu gewoon heel graag verder gaan uitzoeken.
En het uitzoeken, ging je dan dingen toepassen? Of hoe begon jouw Ayurveda reis?
Nou, eigenlijk wel een beetje pittenachtig. Dus eigenlijk heb ik volgens mij de volgende dag meteen Marleen een mailtje gestuurd om het coachingstraject te gaan doen. Ik dacht wel, denk dat het al een beetje in de maak zat. En dat nu ja, echt duidelijk was, van nu wil ik er echt iets mee gaan doen. Dus dan heb ik echt meteen besloten, oké, dan ga ik het nu ook echt zo aanpakken. Want als ik het een beetje half ga doen, dan wordt het niet zoals ik het volledig wil gaan toepassen. Dus toen heb ik haar site bekeken en een mailtje gestuurd om dan een afspraak te maken. En toen ben ik intussen jullie podcast gaan luisteren. En,
gaan binge luisteren.
Nou ja, dus ja, precies onderweg zit ik ongeveer een half uurtje in de weg naar het ziekenhuis. En dan, s'middags was ik vaak s'avonds te moe, maar s'ochtends ging ik wel altijd om 7 uur de podcast aanzetten.
Want daar werk je?
Ja, dus nou ja, in de auto naar werk toe ging ik het luisteren. Ja. En ja, eigenlijk heel snel al. Ja, dat klonk gewoon heel logisch. En jullie podcast is natuurlijk makkelijk vanaf het begin in te vallen. En wel veel informatie, maar ja, het kwam wel gewoon heel erg goed bij me binnen. Dan een beetje aantekeningen
gemaakt. Had je toen ook al meteen een idee van, oké, dit is waarschijnlijk mijn constitutie? Je riep net al een beetje de pitten in mij. En had je al een beetje een idee wat je onbalans was?
Jawel, een beetje. Maar wel toen ik bij Marleen kwam, was het wel nog duidelijker dat het, ja, dat ik wel echt heel erg vaten ben en een heel erg vaten onbalans had. En ja, dat werd wel nog veel duidelijker toen ik het echt helemaal met haar ging uitspreken en uitzoeken. En een van de belangrijkste redenen waarom ik op dat moment eigenlijk bij Ayurveda en dan Marleen in dit geval terecht kwam en jullie podcast, dat ik met voeding ook wel heel erg aan het zoeken was. Dat ik eet eigenlijk altijd wel gezond, maar ik merkte, ik had ook best wel vaak last van opgeblazen buik. En ik ben natuurlijk wat smal van bouw, maar vond het soms lastig om nou echt goed voedend eten te vinden waar ik niet zo vol van ging zitten. En zo nog een paar dingen met slaap ook wel. Dus er waren eigenlijk wel meerdere dingen dat ik me niet helemaal in balans voelde en dat ik dacht dat Ayurveda me daarbij kon helpen.
Ja, en dat heeft het gedaan. Wat was het eerste wat je merkte?
Nou, het eerste wat ik merkte, dus na onze start waren een aantal dingen waar ik en eigenlijk al bij jullie podcast mee was begonnen. Dus ik begon eerder op te staan. Was al zo rond 6:30, nu dan rond 6. En wat ik toen eigenlijk al meteen merkte, was dat ik een moment voor mezelf had. Dus in best wel drukke baan en leven en natuurlijk mijn zoontje alleen, heb je niet veel momenten voor jezelf. En dit was zo fijn om... Ik begon in de winter, dus ook al was het donker, vond ik het alsnog niet eens zo erg. Ik ging gewoon lekker je kaarsje aan. Warm water met ghee. Abhyanga dan erbij. Dus ik had een soort, ja, mijn yogamat en dan een muziekje en dan die dingetjes erbij. En dat was eigenlijk een heel fijne start van de ochtend. En ik had altijd wel bedacht dat ik een ochtendroutine ging doen, maar ja, ik had nog niet echt helemaal de... het was er nog niet helemaal van gekomen, maar dit was het moment om dat echt te gaan doen. Ja, en dat was eigenlijk super fijn, want daardoor de hectiek van de dag die dan zich ontvouwt, kon ik eigenlijk veel beter aan, omdat ik al een momentje had gehad. En niet mijn zoontje, die ook wel vaak vroeg wakker is, me wakker maakt, maar dat ik dat eigenlijk zelf al had bepaald, dat moment van wakker worden. Ja, en dan pranayama en meditatie en gewoon even te gronden. En dat was dat eigenlijk dat alleen al is al zo'n waardevol toevoeging van, nou, in ieder geval voor mij, voor mijn leven. Waarin ik met veel meer rust de dag begon en eigenlijk in zo'n drukke dag eigenlijk merkte van, nou, dat je veel gegronder bent. Dus alle drukte die op je afkomt, dat je daar beter eigenlijk tegen kunt. Weren klinkt niet zo leuk, maar goed, dat je daar gewoon beter in staat. Nou, en vervolgens merkte ik dat ik natuurlijk alleen maar warm mocht eten en drinken. Zo voelde dat in het begin een beetje.
Dat zeggen mensen vaak, van jullie mag ik alleen maar
drinken. Ja, ik het zo herkenbaar.
Dus mag niet, hè?
Ik neem een ijsje, mag niet, hè? Hallo, doe mij er ook mee, ja?
Gisteren nog één genomen. Precies. Maar dat was in het begin wel even schakelen. Maar eigenlijk ging ik natuurlijk nadenken in aanloop van deze podcast. Ja, na een week had ik daar eigenlijk al helemaal geen issues meer mee. Ik vond het helemaal prima om niet meer koud te drinken en alles warm te eten. Eigenlijk heel fijn, juist omdat je voelt, ja, mijn buik voelde veel rustiger meteen. En voelde gewoon, ja, dat ik echt een soort blije buik had. Die dacht, jee, dit eten vinden we fijn en dit is makkelijk te verteren. Dus op mijn werk, dat is wel even een ding, want ik moet ik vroeg weg. Zodat ik zo op het fornuis dan als, oké, mijn havermout warm en dan mijn eten voor de middag warm. En dus altijd pannetjes om 6:30 op dat vuur. En dan op mijn werk rondlopen met zo'n thermosbeker en een thermos. Iedereen lachte me ook wel een beetje uit van, okay, iemand ben je aan het
doen. Nu zit iedereen met een thermosbeker daar, toch?
Precies. Ja. Nou ja, mensen waren wel geïnteresseerd.
Ik ben ook wel benieuwd wat zo'n ochtendroutine, wat dat, dat doet veel voor jou, dat vertel je ook. Maar wat het ook doet uiteindelijk naar jouw omgeving, als hoe jij tegenover je omgeving staat.
Nou ja, mijn meest directe omgeving is natuurlijk mijn zoontje. En om daarmee te beginnen merkte ik dat je toch minder geïrriteerd de dag begint, omdat je je moment voor jezelf hebt gehad. Dus je bent rustiger en relaxter. En doordat je ook eerder bent, zeg maar, bijvoorbeeld dat routine van naar school of naar werk gaan. Dat is gewoon beter voorbereid. Dus je loopt minder achter jezelf aan. Waardoor je dus je pita minder omhoog gaat. Dus je gewoon relaxter eigenlijk bent. En daardoor meer ruimte overhoudt om even wel dat spelletje nog te doen. Of naar zijn verhaaltje te luisteren. Of voor jezelf om nog even iets te doen. Dus dat is heel fijn. En als ik op werk aankom bijvoorbeeld, dan was ik eigenlijk ook gewoon rustiger, gewoon gegronder. Dus als ik een vroege bespreking heb om 8:30, dan had ik niet mijn hoofd nog ergens in de auto liggen of in mijn bed. Maar dan was ik voor mijn gevoel echt al meer aanwezig en gewoon alerter.
Ja, en dat is natuurlijk typisch iets voor als je vaten hoog is. Dat je gewoon zoveel chaos in je hoofd hebt. En zo'n ochtendroutine zorgt er dan voor dat dat allemaal wat lager is.
Absoluut.
En je zeker de hele dag dus wat beter doorgaat.
Ja, dat heb ik echt eigenlijk al na onze eerste maand gemerkt. En daarom denk ik dat het zo makkelijk was om ermee door te gaan en mee verder te gaan. Omdat ik gewoon meteen merkte dat dat ik er heel veel baat bij had. En als ik dus eerst vaak natuurlijk koude yoghurt. Ik had wel warm water, maar dan natuurlijk daarna koude yoghurt. En dan voelde ik eigenlijk al van, dat vind ik niet zo fijn, maar dat is ook gezond, dus dat doe je dan ook. En dan vervolgens misschien een salade of zo, of een broodje. Dus eigenlijk mijn vaten hield ik best wel hoog de hele tijd, of koud water.
Terwijl je denkt dat je gezond bezig bent. Precies. Met een salade of...
Ja, en met veel drinken, maar dan koud drinken. Mm-hmm. Dus eigenlijk ging het dan steeds meer in mijn hoofd en werd ik onrustiger, niet, maar goed, toch wel gewoon druk in mijn hoofd. Dus eigenlijk voel ik die vata de hele tijd. En door dan die tegenhanger dus van warm en voedend en meer vet. En
zo'n momentje rust.
Ja, daardoor ging dat zakken. En dan komt er eigenlijk ja, alsof een beetje de rook om je hoofd verdwijnt. Dus dan ja, zak je gewoon dieper.
Mooi gezegd. De rook om je hoofd verdwijnt.
Ja. Ik denk dat liedje als de rook om je.
En hoe, als je dan, we gaan het zo hebben over wat Ayurveda nog op het gebied van trauma voor jou heeft betekend. Ja. Zijn er andere dingen die jij hebt ervaren dat je zegt, nou, daar had ik last van, dat is overgegaan. Ook om, kijk, je hebt gewoon best wel een druk leven. Je hebt alles toegepast en dat gaat eigenlijk best wel, nou ja, vanzelf. Ja. Gewoon om te inspireren dat het dus echt wel mogelijk is voor iedereen. Wat zijn andere dingen waar jij last van had en dat het uiteindelijk nu gewoon veel beter gaat?
Nou, ik denk, nou, dus de buik hebben we het al over gehad, dus de vertering. Dus daar heeft het heel erg bij geholpen dat ik eigenlijk ergens altijd wel voelde dat ik bepaalde voeding tot mij nam die voor mij gewoon niet zo geschikt was. Maar door jullie podcast begreep ik gewoon, oh ja, maar dat klopt dus ook. Want ja, vlees had ik gewoon al nooit graag, deed ik ook niet meer. Maar dat klopte dus ook, want dat ja, verteer ik dus gewoon niet goed. Dus hè, het begrip van verteren en je ama en het vuurtje. Dus dat was voor mij heel erg nuttig. Dus ja, eigenlijk alles wat met voeding is veranderd, heeft dat voor mij betekend. En nou ja, los van dan de voeding en dus de ochtend het slapen. Ik heb wel zeker de eerste jaren nadat alles was gebeurd heel slecht slapen. Mijn zoontje sliep niet goed. Ik sliep niet goed. Ik had veel last ook wel van nachtmerries. Lag veel wakker. Daar heb ik op zich ook allerlei andere dingen voor gedaan. Dus dat ging ook al een stuk beter. Maar toch in de tijd dat wij elkaar ontmoetten, ging dat wel weer wat minder. En ja, dus toen met hulp van jou en jullie tips is dat stukken beter geworden. Dat is dan met name, denk ik, ook heel erg in het afsluiten van de dag zit dat. Dus ik ben ja, zoveel als mogelijk natuurlijk geen schermen meer 's avonds. En ik merk het nu nog hoor, als ik dan toch nog om 9 uur zo berichtjes stuur of beantwoord, dan blijft toch je hoofd actief. Dus dan neem je dat toch wel weer mee de nacht in. Dus dat probeer ik echt eigenlijk niet meer te doen.
Ja, zeker als vata ben je natuurlijk heel gevoelig voor prikkels. Dus ja. Op het moment dat jij dan weer aangezet wordt, dat doet bij jou meer dan iemand die al heel veel kaffa in zich heeft. Die denkt, oh ja, leuk appje, doe ik morgen wel weer.
En dan zet ik het weer van me af.
Ja.
Ja, nee, bij mij blijft dat dan gewoon, dan ga ik toch denken, oh, dit nog of dat nog. Dus dan gaat je hele hoofd 's nachts blijft aanstaan. Dus het gaat eigenlijk over hoe zet ik eigenlijk al mijn files weer uit. Dus net zoals zo'n laptop met allemaal open dingen. Dus alles afsluiten. Dus nu vind ik het heerlijk om, ik kijk eigenlijk ook bijna nooit 's avonds meer tv of Netflix. Dus echt gewoon rustig. Nou, een beetje rommelen of wat lezen. en dan, nou, ik heb zo'n, je hebt zo'n oranje bril geadviseerd. Zo'n UV-bril of zo'n nou, lichtbril.
Zo'n Bono.
Ja.
Een Bono-bril.
Super charmant. Nee. en dat vind ik eigenlijk ook heel fijn, want daardoor wordt het licht zachter.
Ja,
en voel je chill, eigenlijk dat je de avond ingaat.
Het ziet er niet uit, maar
ja, het is heel
de verkoop fijn. Van oranje UV-brillen is echt gestegen.
Toen ik zag dat de Nederlands elftal voetballers ook niet hadden. Nee, dus die heeft er geholpen. Nou, dus eigenlijk gewoon 's avonds niet te druk en rust. En ik, ja, gewoon dat. En ja, natuurlijk ook hoe je de dag begint. Dus ja, 's ochtends met rust de dag beginnen maakt ook weer dat je met rust de dag afsluit. En ook heel belangrijk, om gedurende de dag je rustmomenten te nemen. Want eigenlijk als je de hele tijd hoog in je energie of hoog in je vaten blijft, ja, dan kun je ook niet bedenken om 9 uur zo, nou, nu ben ik rustig en nu...
Nu moet je chillen.
Ja, nu is de hele dag heb ik afgesloten. En dus dat helpt heel erg.
Hoe ziet een rustmoment voor jou eruit? Hoe plan je dat in? 3 flessen wijn drinken.
Nee. Oh, dat is ook niet meer. Nee.
Nee,
nou, op een werkdag is dat iets lastiger. Maar ook dan ga ik soms naar een ruimte waar ik gewoon alleen ga lunchen. Of gewoon alleen 5 minuten ga zitten en even pranayama doe. Of, gewoon even uit de hoge energie.
Het is wel mooi dat je dat zegt. Omdat ik denk voor veel mensen voelen misschien een beetje de druk om met collega's te zijn. Sociaal te zijn. Ja. Tijdens de lunch bij te kletsen. Terwijl als je dat even over die drempel heen gaat en aangeven, ga even alleen een rondje buiten lopen naar lunch, of ik ga even alleen eten, kom zo weer bij jullie.
Ja.
Dat je dat heel veel kan brengen, maar dat soms best een drempel is om dat te doen.
Ja, want natuurlijk alles wat in die zin een beetje afwijkt van de norm, is even een drempel.
Broodje kaas, gezellig met z'n allen, glas melk erbij.
Ja, en een beetje met je thermos dingen door het hele ziekenhuis lopen is ook niet altijd de norm. Dus, maar eigenlijk, ja, op het moment dat je dat doet, dan voelt het heel goed en dan wordt die drempel eigenlijk steeds minder. Ook bijvoorbeeld op toilet kun je natuurlijk even een momentje als het echt heel druk is nemen. Dat je gewoon even, al is het een minuutje. als het kan, ga ik inderdaad graag naar buiten. En op de niet-werkdagen, ja, ik vind het super fijn om te wandelen. 'S Ochtends doe ik dan altijd yoga, eigenlijk op de vrijdagen. Mm-hmm. Ademhaling. En 's avonds ook voor het slapen, ook echt weer even. Doe ik altijd zo'n meditatie-app met muziek of geluid. En dat zijn de grote rustmomenten. En dan, ja, in de dag. Ja, als net op het pontje hierheen al, doe je 2 minuten even gewoon niks met je telefoon. Of mm-hmm. even naar het water kijken. Dat zijn voor mij momenten die echt helpen om rustiger te worden.
Mooi.
Ja, de slaap. En verder, nou, toen heb ik kort over gehad dat mijn menstruatie een tijdje weg was. En nou, dat die ook terug was gekomen met behulp van de toegepaste Ayurveda.
Echt mooi.
Ja.
En ook omdat je gewoon weer ook wat meer op een natuurlijk gewicht kwam. Je kon jezelf wat beter voelen. Dus voor veel vata's gewoon een probleem. Die vallen eerder af dat ze aankomen.
Ja.
Zeker als je iets meemaakt, dan is het echt fijn als je weet, oké, op deze manier kan ik mezelf dus weer een beetje voeden. Maar het is mooi, want het zijn allemaal echt wel kleine dingetjes die je hebt gedaan. En het enige wat je moet doen, is dat je het moet doen.
Ja, eigenlijk wel. En we hadden ook wel zo'n in het begin een momentje dat ik dacht,
denk
dat
wel
ik het
iedereen.
Best veel vond en dan moet ik dit en dan dat en dit lukt me dan niet. Of
dat is niet
dit gerecht of zo. En dus dan voelt het even als veel. Maar als je op een gegeven moment dat je merkt dat het ook wel heel makkelijk gaat en in je routine komt, dan is het inderdaad het gewoon doen. En dan merk je eigenlijk vanzelf dat het gaat rollen en gaat lopen. En hoe makkelijker dat gaat, hoe meer je er dan weer bij neemt.
Ja.
En voor mij heeft dat ervoor gezorgd dat ik gewoon steeds meer stapjes kon uitbouwen. En dat het een enorme verrijking was van hoe ik mijn leven deed. En ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik het niet meer zou doen. En wat je net zei over dat voeden, dat voelde ik ook heel erg. Dus door de ghee of door meer... ik heb alle soorten nu amandel, hazelnoot, alle soorten notenpasta's. Letterlijk door dat soort van warme, voedende, vettere eten.
Mm-hmm.
Voed je jezelf. En daarmee kwam eigenlijk ook... en dat misschien een mooie brug naar... Volgende kwam ook het zelf, mezelf voeden. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. En van tevoren was ik helemaal niet mee bezig dat nou per se was waar ik naar op zoek was. Maar hoewel wel een deel van toen ik bij Marleen kwam, was dat ik merkte dat ik gewoon niet helemaal in lijn was met mezelf. En dat klopt dus ook, want als stukje vata onbalans hoog is, dan is er eigenlijk zoveel ook wel onrust, dat het eigenlijk niet goed lukt om in lijn te komen met jezelf. En als dat niet goed lukt, dan is het eigenlijk ook lastig om aan alle gevoelens en emoties die er spelen, om daar goed de ruimte aan te geven.
Ja.
En hoe meer ik dus in balans kwam, hoe meer er eigenlijk ook ruimte kwam om de emoties te verteren die er in mijn gevoel natuurlijk ook nog lagen. En ik had best al heel veel gedaan hoor, want...
Even terugnemen naar wat er jou is overkomen. Dat weten natuurlijk de luisteraars nog niet. Wat is er jou ongeveer 7 jaar geleden, toch? Is dat, wat is er gebeurd?
Ongeveer 7 jaar geleden was ik 6 maanden zwanger van mijn zoontje. En mijn vriend Diederik... Die ging op een skireis, tourskiën met een goede vriend. En dat was eigenlijk maar een weekend. Maar dat weekend was er heel veel sneeuw gevallen. En op de laatste dag van dat tripje nam hij als laatste een stuk van een afdeiling. Op dat moment kwam er een lawine vrij. En die lawine heeft hij niet overleefd. Dus toen was ik 6 maanden zwanger zonder vriend. En ik was thuis op dat moment, dus via het nieuws en allerlei andere kanalen kwam het nieuws toen tot mij.
Dus dan staat de politie op de stoep.
Ja.
Of hoe gaat zoiets?
Ja, ik was eerst eigenlijk op het NOS al te lezen.
Oh echt?
Ja.
Heb je het via het nieuws gehoord?
Vrienden van mij belden van, ik zie op het nieuws een 33-jarige Amsterdammer omgekomen in Leg.
En je had toen nog geen idee?
Nee, ik kwam uit werk en ik was aan het koken en 6 uur 's avonds of zo.
Mm-hmm.
En ik lees al die, ik ben niet zo nieuwsgierig, dus ik lees dat allemaal niet. En toen dacht ik eerst nog, ik ben niet zo heel angstig aangelegd. Dus in het begin dacht ik nog,
wat is de kans?
Ja, wat is de kans? En we hadden 's ochtends nog geappt en zo, dus dat. En toen op een gegeven moment werd ik natuurlijk toch wel wat onrustiger, want hij nam niet op. En zijn vriend nam ook niet op. En toen werd ik nog door een andere vriendin gebeld. En Ik dacht ook, ja, als het zou zijn gebeurd, zou ik het toch wel weten voordat het op het nieuws staat. Maar goed, dat gaat dan toch zo dat je het via de officiële kanalen moet horen als je de dichtste bijzijnde familie bent. Ja, en toen ging de deurbel en we woonden in Amsterdam op Driehoog en we hadden zo'n schermpje. En toen zag ik 3 politiemannen in de deurbel staan.
Dan
weet je wel.
Ja.
Ja, dus dan is het echt zoals uit een film. Dus dan,
je stort alles, helemaal.
Ja, letterlijk stort je ter aarde. En, ja.
En dan ben je ook nog 6 maanden zwanger.
Ja, dus ik had mijn sleutels, pakte ik nog zo van het kastje mee. En toen liep ik dus met al zwanger zijnde die trappen af. En dan doe je de deur open en dan weet je hoe laat het is. Ja, en dan is het echt een soort,
waar kom je dan in terecht?
Ja.
Wat is het? Kun je dat omschrijven, waar je in terecht komt?
Zoals het in een film voorstelt, zo is het dan wel. Dus ik viel op de grond en het wordt gewoon toch wel zwart. Ja, en letterlijk direct kom je natuurlijk in een heel groot trauma. Dus je begint helemaal te shaken. En het is... Ik liep naar boven en die agenten gingen dan mee. Ik was ook nog alleen. Dus mijn zus kwam mij toen halen. Ja, en dan kom je daar thuis bij haar. En dan denk je echt, het is midden in de nacht. En niet te bevatten eigenlijk.
Nee.
Dus ik riep 's nachts ook, dan ga ik alleen bevallen. En dus alles is natuurlijk...
Dat kwam langzaam ook binnen. Dat
midden in die nacht. Dus dit ook en dat ook. En nou ja, goed, dan kom je gewoon in zo'n heel rauw gebeuren. Dus de volgende dag moet je dan beslissen waar dan een begrafenis gaat plaatsvinden. Terwijl je natuurlijk alleen maar... was eigenlijk huis aan het kijken die we gingen kopen. Dus dan...
En de babykamer aan het inrichten.
Ja, dus je moet ineens... Je leven staat natuurlijk... Alles stond op groen. En ineens moet je 180 graden alles draaien.
Mm-hmm.
Dus er komt ontzettend veel op je af... wat je eigenlijk niet kunt bevatten. Maar wel natuurlijk moet handelen... want er moeten gewoon dingen geregeld worden. Maar je wilt er helemaal niet mee bezighouden. En in de Westerkerk was toen de dienst. En wel een mooie locatie. Ja, mooie locatie. Ik wil dit helemaal niet.
Nee,
het is een mooie locatie dat iemand 80 heeft en een mooi leven heeft gehad. En maar goed, alles moest geregeld worden. Dat hebben we wel gedaan. En je houdt jezelf wel dan staande. En weet je, je wilt dat ook wel dan toch een mooi afscheid van maken.
Ja.
Maar eigenlijk wilde ik gewoon alleen maar op bed liggen en met niemand praten. En een soort van bevatten wat er aan het gebeuren was. En dat bevatten was heel lastig. En dat is ook denk ik wel een onderdeel van het trauma later en nu. Dat, dit was natuurlijk een heel groot trauma. Maar je hebt ook kleinere trauma's. Maar bij zoiets groots, eigenlijk kan je lichaam niet... zoiets in één keer vatten, want dan blijf je niet staan. Dan had ik niet alles kunnen doen. Dan had ik niet nog een baby 3 maanden later ter wereld kunnen brengen. En,
nee, je moest ook wel. Je moest gewoon door.
Precies, ja. je moest door. Dus, en los van dat ik het verdriet echt wel toeliet, hoor. Maar je kunt zo'n klap niet in één keer, want dan val je echt wel om. Dus als iets zo groot is, dan komt dat zo over je heen. En dan komen er steeds stapjes. Grotere stapjes, kleinere stapjes. Die komen er vrij om verwerkt te worden. En in het begin is dat natuurlijk heel groot. En dan is dat echt... Weet je, ik ben echt wel een paar jaar niet mezelf geweest. En dat is natuurlijk heel extra lastig. Want je hebt al zo'n grote taak te volstaan. En je bent ook jezelf nog eens best wel kwijt. Omdat je gewoon daar niet goed mee weet hoe je dat allemaal... mee om moet gaan.
Je bedoelt met taak dat er ook nog een baby natuurlijk was.
Een baby en die wil je ook nog zo traumaloos op de wereld zetten. En je wilt je werk weer oppakken, dus dat komt er ook nog eens bij. Je wilt ook weer eigenlijk gewoon een leuk iemand worden die je daarvoor was. Dus ik heb echt wel heel veel gedaan en moeten doen om weer echt blij en me echt goed te voelen en echt ergens van te kunnen genieten. En in alle eerlijkheid heeft dat echt wel een paar jaar geduurd voordat ik dat weer kon.
Ja.
Dus zeker dat eerste jaar wel heel zwart ook geweest. En natuurlijk ook heel moe, want ik sliep gewoon bijna niet. En je hebt natuurlijk meteen een baby die heel veel van je vraagt. Dus het eerste jaar was ook wel heel erg gewoon om hem te voeden.
Het is zonder dat je dat meemaakt natuurlijk al zwaar om een kindje te krijgen. Dat komt er dan nog bij. En wat Ayurvedisch gezien gebeurt, is dat vata enorm hoog wordt als je een trauma meemaakt. Maakt niet uit wat voor trauma. En ook als je een kindje krijgt. Dus bij jou was het waarschijnlijk gewoon echt
heel hoog.
En is dat gewoon super moeilijk om dan weer daaruit te komen.
Ja, en zeker met wat ik nu natuurlijk weet. Kijk, ik denk niet dat ik alles wat ik nu in de afgelopen jaar heb geleerd met Ayurveda, dat had ik niet allemaal jaar 1 kunnen toepassen, hoor. Zeker. Want dat is echt ook wel. Nou, dan voel je gewoon als een schildpad die op zijn kant wordt gekeerd. En dat is gewoon echt, ja, manage. Hoe heet het? Damage management. Dus dan moet je daarin echt overleven. Dat was echt de overlevingsstand. Dus dat
zei je ook, hè? Ja. Want het slaat zich allemaal op in mijn systeem. Ik kan het niet meer allemaal in één keer verwerken. Dat gaat gewoon niet.
Nee.
En op het moment dat jij dus met Ayurveda bent begonnen, heb jij ruimte gemaakt in je lichaam.
Ja.
Hoe kan je dat eens uitleggen?
Ja, nee, dus ik denk dat die eerste 6 jaar dat ik ook al wel ruimte had gemaakt. Want ik had al best wel veel lichaamsgerichte dingen gedaan. Dus er was zeker ook al voorwerk geweest op andere vlakken. Waardoor er al een opening lag. En door Ayurveda was het gewoon heel mooi om als je dat gaat toepassen en steeds meer, dan leer je ook jezelf steeds beter kennen. Dus ik voelde op een gegeven moment steeds beter als ik een soort irritatie had of een struggle, dat ik dacht, oh ja, want dit is niet, dit is eigenlijk, dit is zo omdat het niet echt is wie ik eigenlijk ben. En daarom loopt dat niet goed. En dan doe je dus een van jullie tips of dingen en dan denk je, oh, nu loopt het wel weer. Dus dat kwam steeds beter in harmonie. En toen kwam, als ik dan verdrietige momenten had, die je natuurlijk altijd nog hebt, want het gaat met mij nu heel goed, maar er zijn altijd nog delen van het verdriet of het trauma of de rouw die eigenlijk naar boven komen. En nu was het zo, als dat dan naar boven kwam, dat ik eigenlijk veel minder verzachting voelde. Ja. Dus ik had door Ayurveda geleerd om met Abhyanga of mezelf te voeden, die kritische nood van ook van Pitta, ik heb ook wel een Vata Pitta. Dus die dan altijd best wel ook sterk opkwam. En nu dacht ik eigenlijk, nee, ga weg. Dat ik helemaal niet behoefte had meer om daarnaar te luisteren. Dus dat, door het vertrouwen in je lichaam toch steeds meer terug te krijgen. En met de pranayama en de meditatie, eigenlijk gewoon de algehele verzachting en de zelfliefde steeds meer te voelen. Dat er veel makkelijker werd om dat ook in het trauma of het verdriet deel te voelen. En dat ik dan eigenlijk veel beter met dat verdriet kon zijn. En op het moment dat dat lukte, merkte ik eigenlijk ook hoe snel dat eigenlijk ook weer zakte.
Maar is dat ook iets wat je echt misschien wel als tip zou kunnen geven aan mensen die iets van een trauma hebben? Dat zelfliefde echt wel key is, zeg maar, in deze, om daarmee om te kunnen gaan.
Ja, ik denk eigenlijk dat de belangrijkste, omdat in de maand hier naar aanloop van het gesprek ging ik daar ook steeds meer over nadenken. En dat was eigenlijk, nou, zo mooi dat je dat zo zegt, dat was eigenlijk mijn belangrijkste, eye-opener over naar mezelf en dus de belangrijkste boodschap, dat ik dat nu kan zeggen in het traject van de afgelopen 6 jaar, maar dus ook extra van de afgelopen jaar, dat die zelfliefde, die deur open te zetten en die verzachting te voelen, dat je daarmee eigenlijk een soort bedding geeft voor jezelf om de rauwheid die je in je leven gaat tegenkomen. En bij mij is dat natuurlijk iets heel groots geweest, maar dat iedereen krijgt te maken met trauma, of het nou groot is of klein. En ook nu heb ik ook weer nieuwe trauma's natuurlijk gekregen. Dus die moesten ook weer
Want wat doe je als iets zich aandient? Er komt een dat dient zich verdriet aan of pijn of wat dan ook. Wat doe je op zo'n moment? Hoe ga je er dan nu mee om?
Ja, en wat deed je eerst? Daar ben ik ook wel mee.
Precies, in het begin, dus in het begin was ik ook vaak best wel geïrriteerd of boos. Omdat ik dan dacht, verdriet en rouw is iets schilligs. Dus dat gaat een beetje in dat is ook soms onverwacht. Dus dan komt het weer en denk je, oh, hebben we dit niet al gehad? moet ik hier nu weer doorheen? Dus dan was ik ook best wel vaak boos.
Op
dan...
jezelf of op dit, dat het gebeurd is?
Ja, beide. Op mezelf van, ben ik dit station niet nu al voorbij? Of ook gewoon op het geheel van, moet ik nu weer dit aanzien en dit aankijken? Dus dan eigenlijk ja meer soort verzet daartegen. En nu had ik nog steeds meer gemerkt van door me er niet tegen verzetten, maar eigenlijk me open te stellen en het verdriet toe te laten en te voelen in je lichaam dat ik daar sterk genoeg voor was, merkte ik ook steeds dat ik dat ook was. En eigenlijk waar je dan zo bang voor bent of tegenop kijkt, dan het werd eigenlijk steeds minder erg, omdat ik voelde van dat het ook heel mooi kan soms zijn als je heel verdrietig bent, want zeker in het geval van gemis voel je iemand ook weer even heel dichtbij. Hmm. Want ja, verdriet staat natuurlijk ook wel gelijk eigenlijk aan liefde. Of misschien niet gelijk de andere kant. Dat betekent ook dat je heel veel van iemand gehouden hebt. Of heel veel van jezelf houdt. Weet je, of dat, hè, dat er ook altijd een mooie kant zit aan een pijnlijke kant. En ja, door dat eigenlijk te voelen en gewoon ruimte te maken ervoor. Dus de rest van de wereld misschien ook even aan hol te zetten. Dat zou ik misschien ook als tip kunnen geven. Even echt daarin te duiken en dat te voelen. En dan eigenlijk hebt het vanzelf ook wel weer weg. En zo'n heftige emotie, de echte emotie zelf is ook maar iets van 60 seconden dat je die zo sterk voelt. Als je hem helemaal toelaat. Dus als dat lukt, dan eigenlijk merk je dat het ook daarna wel zakt. En ja, eigenlijk kon ik dan een half uur later, was ik eigenlijk ook wel vaak weer prima.
Nou, en als je het dan hebt over dat je dingen wil verteren.
Ja.
Op dat moment, als je dat dan echt zo kunt zien, ook van oké, als ik deze toelaat en even helemaal meega in die golf van verdriet, dan gaat dat ook weer uit mijn systeem, weet je, want dan is het verteerd, dan heb ik het daar helemaal, heb ik het er laten zijn. Dankjewel dat je er was en je kunt weer gaan, weet je, en dan dat je ook voelt van dat het echt opluchting geeft, dat het echt iets voor je doet.
Precies dat, eigenlijk precies dat. Ja. En die opluchting is ook weer heel fijn, sorry, omdat... Nou, bijvoorbeeld ook 's avonds, als je het wel eens hebt, als je natuurlijk een rustmoment hebt. En je laat dat dus toe. En dan eigenlijk ging ik ook heel vaak ineens daarna eigenlijk gewoon rustig slapen. Omdat het helemaal niet meer zo hoog zat. En op het moment dat al je doosjes uit balans zijn, dan is er eigenlijk ook niet echt ruimte om te verteren. Dus op het moment dat ik merkte dat die steeds meer in balans kwamen, was die ruimte er. En voelde ik dat vertrouwen in mijn lichaam. En Dan was dus dat hele vervelende gevoel werd steeds minder.
Ja, dus echt de tijd nemen om die emoties te verwerken.
Ja. Ja, en eigenlijk ook dan dus juist bijvoorbeeld lekker voor jezelf te zorgen. Dat is het andere. Dus dan misschien een afspraak wel af te zeggen die je had staan. En in plaats daarvan een abhyanga massage zelf te doen of bij iemand te doen. Goed voor jezelf te koken en een lekkere kitcheri te maken. Dat vond ik ook ontzettend voedend en troostend. Dus ook echt die zelfliefde, maar ook die zelfzorg. Want je bent natuurlijk natuurlijk toch wel vaak drukke vrouw. Op je werk zorg je voor je collega's of naar mij voor mijn patiënten. Je zorgt natuurlijk vaak ook wel voor je omgeving en je vrienden en je familie. Voor je kindje als je dat hebt, voor je partner als je die hebt. Maar eigenlijk... is toch wel de relatie met jezelf. En dat heb ik de laatste 2 jaar... dat weet je natuurlijk ook wel. Maar ik heb dat nu echt beter ervaren van... Als je echt goed ook voor jezelf kunt zorgen en goed met jezelf kan zijn. Nou, dat is zo fijn. Want dan is eigenlijk al het andere wat erbij komt, is alleen maar nog fijner.
Toch een beetje wat in het vliegtuig wordt gezegd. Eerst bij jezelf het zuurstofmasker opdoen. En dan pas de rest helpen. Want anders lukt dat sowieso niet.
Dus eerst, het lukt niet goed. En het is veel minder leuk.
Ja.
En nu merk ik gewoon dat het zorgen voor anderen ook veel leuker is geworden, omdat ik hen beter begrijp, omdat ik ook hun onbalansen beter begrijp. En ik heb gewoon gemerkt dat ik gewoon veel geduldiger ben geworden en meer vanuit compassie kan kijken, omdat ik ook naar mezelf meer met compassie heb leren kijken en die criticus minder is geworden. Dus ik ben best wel ook een beetje perfectionistisch van aard en best wel kritisch. En dat is eigenlijk ook minder geworden, omdat dat hele moeten er vanaf is gegaan. Maar daardoor, dus ook voor de ander, ben ik relaxer geworden en kan ik meer genieten van het samen zijn met anderen.
Mooi. Heb je nog een advies voor mensen die klein of groot trauma hebben meegemaakt? wat je ze nog kan meegeven?
Ja. Nou, eigenlijk wat ik dus ook al wel heb genoemd van de zelfzorg en de zelfliefde. Dus daar ook eigenlijk ja, misschien echt een beetje tijd in plannen voor in je agenda. Dus ja, voor je het weet is een dag voorbij en heb je dat eigenlijk de hele dag niet gedaan. Dus dat zou, alsof het 's ochtends of 's avonds is, nou, het liefst allebei. Maar om echt tijd voor jezelf te nemen. Want het is zo makkelijk om daarop in te boeten, terwijl het zo essentieel is om dat wel te doen. En je gaat zo erg voelen en merken. Doe het een week en je gaat merken hoeveel, op hoeveel manieren het zich gaat uitsorteren. En hoeveel je daaraan gaat merken dat, dat, ja, dat je gewoon echt beter in jezelf gaat zitten. Dus dat. Ja, los van de Ayurveda zijn er natuurlijk allerlei andere dingen nog. Maar dat gaat denk ik hier een beetje buiten bestek. Maar het heeft mij in ieder geval wel heel erg geholpen om, ja, om wel dat trauma echt in te gaan. Dus ik geloof heel erg voor mezelf dat alles wat je niet aankijkt, hoe vervelend ook, maar dat dat zich op een ander moment wel gaat aandienen. Ja. En soms zijn die, nou, die demonen best wel zwart. Maar ik denk dat op het moment dat iets zich aandient en het gezien wil worden, dat je jezelf er wel een heel groot toch plezier mee doet om daar tijd voor te maken en ruimte in jezelf voor te maken om dat aan te gaan. Want alles wat je doet en wat je verteert en wat je hebt aangekeken, eigenlijk is dat deel dan ook wel klaar. En dan komt er misschien wel weer een ander deel. Maar als je dat niet doet, dan is het net een beetje als een skippiebal die je het onder water blijft duwen. En op een gegeven moment word je boos en geïrriteerd en weet je niet waarom. En ja, eigenlijk als je hem boven water en lek prikt, dan verzacht alles wel weer. En kijk, het slaat zich toch op in je lichaam. Dus als je daar niet... het hoeft ook niet allemaal tegelijk, want groot trauma gaat gewoon in fase. Maar op het moment dat je dat dus wel kan aankijken en wel gehoor aan geeft, dan zul je zien dat in de loop van de tijd dat, ja, die delen, die heb je gewoon, die zijn oké. Dus daar hoef je niet meer naar om te kijken. Mm. En als je dat niet doet, dan zal het toch, ja, zich gaan vastzetten. Dus of het nou in de vorm van een burn-out is of...
Pijn,
inderdaad, lichamelijke, ja, pijn. Ja. Natuurlijk, ik geloof ook heel erg in, ja, natuurlijk meer de holistische kijk op de, ja, gezondheidszorg. Ook als arts zie ik dat steeds meer. Dat ook ziektes en pijn natuurlijk ook heel erg gepaard gaan met niet verteerde emoties.
Ja.
Dus dat zou een tip zijn om daarnaar te kijken.
Ja.
En ja, en gewoon een beetje lief te zijn voor jezelf en niet kritisch. Want eigenlijk, ja.
Daar heb je sowieso niks aan. Nee. Dat moeten we allemaal gewoon doen.
Ja. Ja.
Eigenlijk
ja, wel, ja.
Nou ja. Laten we dat gewoon doen.
Super fijn dat je je verhaal wilde doen. Nou, en dat je zo van Ayurveda hebt gehad.
Ja, een heel inspirerend verhaal is het ook. Dank je wel daarvoor.
Nou, heel graag gedaan. En het was, ja, het was... Nou, ik hoop gewoon heel erg, dat was ook wel de reden natuurlijk om het te vertellen dat... Nou, ik heb er oprecht heel veel aan gehad en nog steeds iedere dag. En ja, ik hoop gewoon ontzettend dat, ja, en ieder daar zijn ook maar iets kleins uit haalt. Omdat ik nu gewoon ervaar hoe, ja, hoe echt met hoeveel meer lichtheid ik het leven insta. En meer, ja, mijn energie en mijn bruis weer terug is gekomen. En ja, echt welk aandeel Ayurveda er ook in heeft gehad. En jullie dus ook heel veel dank daarvoor.
Mooi.
Ja, graag gedaan.
En ik gun dat iedereen om dat in je leven terug te krijgen eigenlijk.
Nou, mooi gezegd.
Dankjewel.
Dankjewel dat je er was.
Gedaan.
Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod al een beetje verouderd is.
En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start met Ayurveda, de Detox, de Masterclass of onze Retreat? Ga dan naar allesoverayurveda.nl
of ga naar ons Instagram account de Ayurveda Podcast en klik dan even op de Linktree pagina.